Het hele hoofdstuk Handelingen 15 is uitgangspunt voor de preek. Ik licht er nog een paar versen uit. Vers 1 en 2. Er kwamen enkele leerlingen uit Judea die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. Dit leidde tot grote oneenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas samen met enkele andere leerlingen naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. En dan de conclusie van dat beraad in vers 28 en 29. In overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is. Onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit en van ontucht. Als u zich hieraan houdt, doet u wat juist is, het gaat u goed. En dan in vers 31 de reactie van de gemeente van Antiochië. Die brief is voorgelezen. Toen de brief was voorgelezen, verheugde de gemeente zich over de bemoedigende inhoud. Tot zover. Na de preek zingen we uit Hemelhoog 391. U roept ons samen als kerk van de Heer. De koster is zo vriendelijk geweest om hier een kruk neer te zetten voor mij. Als ik al te lang sta, dan krijg ik behoorlijke last van mijn rug. Dus het kan zijn dat ik halverwege de preek vroeger of later op die kruk ga zitten. Maar de hoogte van de katheder is zodanig dat ik u en u mij nog goed zult kunnen zien. Hoe gaan we om met verschillen in de kerk? Die vraag speelt vandaag de dag in bijna elke gemeente. Heel lang werd er in veel kerken hetzelfde gedacht en gedaan. Als je op vakantie was of bij familie en je was in een andere kerk, vrijgemaakt of Nederlands gereformeerd in het land, dan was het meestal net als thuis. En dat is vandaag de dag wel anders. Er zijn veel onderwerpen waarover verschil van mening bestaat. Tussen gemeenten en binnengemeenten. Mogen vrouwen ouderling, predikant of diaken worden? In een aantal GKV-gemeenten is daar discussie over. En in sommige NGK-gemeenten ook. Samenwonen voor je getrouwd bent, mag dat? En hoe ga je daar als kerk mee om? Tongentaal, profetische woorden van God. Zeg maar dat wat via New Wine de kerk binnenkomt, daar wordt heel verschillend over gedacht. Wat zing je in de kerk? Welke preekstijl hanteert de predikant? Broers en zussen die homoseksueel zijn en soms een relatie hebben, zijn die welkom? Of moet je nee zeggen? Over al die onderwerpen kunnen de golven ongelooflijk hoog gaan. Gemeenten zijn soms tot op het bot verdeeld. Nee, dan de tijd van vroeger, toen nog duidelijk was wat gereformeerd was en wat niet, wat bijbels was en wat niet. Nee, dan die tijd van de eerste christengemeente, als we daar toch eens nog naar terug zouden kunnen, naar die eensgezindheid van toen. Wat kun je soms verlangen naar die kerk van Handelingen 2 bijvoorbeeld, waar ze voortdurend bijeen zijn rondom Gods woord en in gebed, waar zoveel mensen tot geloof komen, waar de eenstemmigheid zo groot is in de gemeente. Het lijkt een succesverhaal, die eerste christelijke gemeente in Jeruzalem. Er wordt veel verwacht van het werk van de geest, God geeft kracht aan het evangelie, mensen zijn door de band aan Christus nauw aan elkaar verbonden. Eén van hart, één van ziel. Maar was het wel zo'n succesverhaal? De Bijbel is een eerlijk boek. En de Bijbel laat zien dat het in die eerste christelijke gemeenten lang niet altijd pais en vree was. Ook die bloeiende gemeente van Jeruzalem kende moeite, oneenigheid, conflict. En de Bijbel die laat dat niet weg als een zwarte bladzijde die maar beter niet verteld kan worden. Nee, er wordt juist eerlijk geschetst dat het er hard aan toe ging soms. We hoeven dus niet te schrikken van meningsverschillen in de kerk. Het gaat erom hoe we ermee omgaan. En dat is het eerste wat je wat mij betreft mag vasthouden. Conflicten en meningsverschillen in de kerk zijn niet vreemd. Hoe ga je ermee om? Dat is de vraag. En zelfs in dat eerste ideale begin van die christelijke gemeente waren er dus meningsverschillen. Je kunt vandaag het gevoel hebben dat de kerk schudt op zijn fundamenten. Dat er dingen gedaan en gezegd worden die totaal anders zijn dan in het verleden. Realiseer je dan dat dat niet pas van nu is, maar vanaf dat eerste begin. En realiseer je ook dat het toen echt niet om peanuts ging. Om dingen waar je denkt, ja, waar ging dat eigenlijk over? Het ging ongelooflijk diep. Handelingen 15, het is het jaar 48. De apostelen en de oudsten komen bij elkaar in een officiële vergadering. Want de meningsverschillen zijn heel hoog opgelopen. Die vergadering in Jeruzalem die wordt bijeengeroepen omdat er steeds meer niet-Joden tot geloof komen. De prediking van de apostelen draagt vrucht. Het evangelie verovert harten van mensen. En ja, ook heidenen komen tot geloof. En niet maar mondjesmaat, maar in grote getalen. En daardoor ontstaat de vraag wat de kerk met deze mensen aan moet. Moeten ze zich net als de Joden laten besnijden? En moeten ze zich ook aan al die andere wetten van Mozes houden over wat je wel en niet mag eten, over feesten die je moet houden, over wat rein en onrein is? Ja, wij denken misschien nu, als we dit hoofdstuk lezen en we kijken zo terug, waar gaat dat over? Maar echt, het is een ongelooflijk dilemma. Er staat ook op die vergadering komt het tot een felle woordenstrijd. Mensen vragen zich af, wat is nu Gods wil in deze situatie? Moeten we die heidenchristenen laten besnijden of niet? En het is ook helemaal niet zo gek dat daar discussie over komt. Aan de ene kant staan de mensen die vinden dat besnijdenis en de wetten van Mozes echt in ere moeten worden gehouden. En ze hebben heel veel om zich op te beroepen. Heidenen die bij het volk van God wilden behoren, die moesten zich laten besnijden. Zo was het altijd gegaan vanaf Abraham en de wet van Mozes is er ook klip en klaar over. Die mensen hebben dus goede papieren. Ze kunnen zich beroepen op de Bijbel en op de traditie. En aan de andere kant staan de mensen die vinden dat je de heidenen zo'n last niet mag opleggen. Oké, het is eeuwenlang zo gegaan. En ja, het Oude Testament gebood inderdaad die besnijdenis, uitdrukkelijk. Maar in Christus is toch alles anders geworden. En God heeft met zijn evangelie laten zien dat de heidenen er helemaal bij horen, ook zonder besnijdenis. Twee kampen, één twist. Felle woordenstrijd, hart tegen hart. Twee groepen christenen tegenover elkaar. Aan de ene kant degene die zich beroepen op de Bijbel en op de traditie. Zo hebben we het altijd geloofd, zo hebben we het altijd gedaan, zo staat het in het woord van God. En aan de andere kant de mensen die zeggen, maar in Christus is toch alles anders geworden. Als mensen tot de gemeente weer horen, dan is er toch maar één vraag beslissend, namelijk, hoor je bij Christus? Is Hij jouw heiland? Is Hij jouw Heer? Niks minder, maar ook niks meer. Ze zeggen, het is Christus alleen. Niet Christus en nog wat. Christus en de besnijdenis. Christus en de wetten over wat je mag eten, over wat er rein is en onrein. Wat altijd was geleerd, wordt hier op losse schroeven gezet. Mogen deze heidenchristenen lid worden van de gemeente zoals ze zijn? In dat conflict in Jeruzalem is voor die beide kanten heel veel te zeggen. En dat is een volgende les die we mogen leren, ook voor meningsverschillen van nu. veeg wat de ander vindt en zegt niet te snel van tafel. Zeg niet te gauw, wat een onzin. Ook een ander heeft vaak goede argumenten voor zijn of haar standpunt. Net als in Handelingen 15. Neem elkaars standpunt, neem elkaars overwegingen en argumenten serieus. Op die bijeenkomst in Jeruzalem doen ze dat dan ook. Alle partijen krijgen het woord, alle standpunten komen aan bod. Ook al wordt het standpunt van Petrus en van Jacobus, van Paulus en Barnabas, namelijk dat ze zich niet hoeven te besnijden, dat wordt in Handelingen 15 veel uitvoeriger beschreven dan het andere standpunt. Maar uit het feit dat wordt gezegd, er was een felle woordenstrijd, kun je je voorstellen dat ook dat andere standpunt stevig wordt belicht en dat ze ook stevig op elkaar standpunt ingingen. Ze laten het dus niet blauw-blauw. En dat is een volgende les die we kunnen leren. In de kerk wordt soms over onderwerpen die ik noemde straks heftig gedebatteerd. Maar in onze postmoderne tijd is er soms ook een neiging, en misschien wel een toenemende neiging, om elkaar maar te laten praten. Is dat jouw mening? Prima, dat mag. Good for you. Ik vind wat anders. Laat mij met rust, dan laat ik ook jou met rust. Een houding van, ach, waar maak je je druk om? Je komt er met de Bijbel toch nooit uit. Kun je toch op zoveel verschillende manieren uitleggen. De een vindt dit, de ander dat. Laat toch zitten. Ik moet zelf volgende maand een congres over homoseksualiteit leiden. Het is een congres georganiseerd en met mensen die van harte uit Gods woord willen leven, maar die op heel verschillende standpunten uitkomen. Een vriend appte me vorige week. Ach, daar komt toch niks uit. Het is uitgekoud. Niet doen, niet meer over praten. Nou, die houding hebben ze in Handelingen 15 dus echt niet. Ze nemen het meningsverschil serieus. Ze nemen elkaar serieus en ze zoeken met elkaar naar de wil van God. En dat moeten wij dus ook maar doen bij vragen die op ons afkomen, bij verschillen die in de gemeente leven. Oppassen voor een vrijblijvend klimaat, voor een sfeer van onverschilligheid. Ik jouw mening, of jij jouw mening, ik de mijne. Klimaat waarin we elkaar met rust laten, maar elkaar eigenlijk ook loslaten. Terug naar Handelingen 15. Het meningsverschil ligt stevig op tafel. Ze slingeren elkaar de argumenten om de oren. En dan staat Petrus op. Hij vertelt over het visioen wat hij eerder heeft gehad. Eerder in Handelingen wordt daarover verteld. En waardoor hij zelf naar de heiden Cornelius is gegaan. Zijn huis is binnengegaan. En Petrus laat zien hoe God hem leerde om anders te kijken. Dat had hij zelf nooit gedacht dat hij daartoe zou komen. Want Gods woord was er zo ongelooflijk duidelijk over. Joden hebben niets met heidenen te maken. Ze mogen hun huis niet binnengaan. Ze mogen niet met hen eten. Onrein. Maar God stuurde Petrus toch naar Cornelius. 3 keer was het visioen, hè, dat laken wat omlaag kwam met die onreine dieren. 3 keer was dat visioen nodig voordat Petrus overtuigd was. En toen ging hij naar Cornelius. Hij had zich door God laten overtuigen. En nu staat hij met die ervaring, met dat wat God hem heeft laten zien, voor de andere kerkleiders. En hij verdedigt de zaak van de christenen uit de heidenen. En wat gebeurt er dan? De aanwezigen zwijgen. Ze worden stil en beginnen te luisteren. Zie je dat? Het staat er echt. Moeten wij dat ook maar niet doen? Net als de mensen toen, stil worden en naar elkaar luisteren als er grote meningsverschillen zijn. Kijk maar eens wat er gebeurt. Petrus is aan het woord geweest en dan gaan de mensen naar Barnabas en Paulus luisteren. En die vertellen over Gods grote wonderen onder de heidenen. En iedereen die echt luistert is onder de indruk. Die ontdekt, hier kunnen we niet omheen. Deze mannen zijn bezig met een oprechte missie. Die mogen we niet zomaar aan de kant zetten. Leren luisteren. Leer je te verdiepen in elkaars standpunt. En vooral in het vertrekpunt van de ander. Wat drijft die ander? Proef het verlangen dat bij hem of haar leeft. Probeer te horen. Met je oren naar wat de ander zegt. En met je hart naar wat die ander drijft. In dat diepe, ongelooflijk principiële conflict in Jeruzalem luisteren ze naar elkaar. En proeven ze het verlangen, de drijfveer, het hart. Als je bij de ander het diepe verlangen hebt geproefd om God te dienen. Als je bij die ander de diepe drijfveer hebt geproefd om ernst te maken met Gods woord. Dan kun je hem of haar niet langer wegzetten als schriftkritisch of als aardsconservatief. Al ben je het misschien met elkaar oneens, je zet elkaar niet weg. Je vindt elkaar als oprechte christenen. Je vindt elkaar in de bloedband die je samen hebt door Christus. Zet elkaar dus niet op afstand. Kijk elkaar in het hart. Proef elkaars pijn. Deel elkaars verlangen. Leer luisteren. Nou denk je misschien, mag het misschien ook nog eens over de waarheid gaan? Moet de mantel der liefde er overheen, over die waarheid? Nee, natuurlijk niet. Die waarheid moet gevonden worden. Maar denk niet dat die waarheid alleen de waarheid van jou is. Blijf luisteren naar God. Doe dat samen. Luister samen naar God. En soms blijkt dan dat je met nieuwe oren moet leren luisteren. Naar iets waarvan je altijd dacht, ik weet wel hoe het zit. Maar dat in de praktijk toch anders blijkt te liggen. Zoals Petrus dat moest leren. Hè. 3 keer moest hij dat horen. Steeds weer zei hij bij dat kleed met die onreine dieren. Maar Heer, dat kunt u toch niet van mij vragen? Dat is onrein. Maar Petrus leerde na 3 keer dat God hem een andere weg wees dan hij gewend was. Zou het zo kunnen zijn? Ik weet het niet precies bij al die onderwerpen die ik aan het begin noemde. Maar we gaan nooit ontdekken welke weg God wijst door lijnrecht tegenover elkaar te staan. Door felle woorden te spreken. Door een hevige woordenstrijd. Als dat gebeurt, laat er dan iemand opstaan die ons met elkaar terugroept naar de Here, zoals Petrus in Jeruzalem, vers 10. Waarom wilt u God dan trotseren? Leren luisteren dus, naar elkaar en samen naar God. Nog even terug naar de inhoud van dat conflict. Je zou zeggen dat de mensen die voor de besnijdenis waren, echt veel sterkere papieren hebben. Het staat duidelijk in de Bijbel. En het gaat al eeuwenlang zo. Zij zeggen, vanaf onze vader Abraham is het nooit anders geweest. Het staat in de schrift, wie bij Gods volk wil horen, moet zich laten besnijden. Punt uit. Klip en klaar. En toch zijn er dus ook mensen die vinden dat dat niet hoeft. Maar die hebben daar geen concrete bijbelteksten voor. Ze kunnen geen woorden uit de Bijbel, toen het Oude Testament, de Torah, aandragen waarin stond dat het niet meer hoefde. Net als het debat in de 19e eeuw over de slavernij. De verdedigers van de slavernij die hadden veel sterkere bijbelse papieren dan de tegenstanders. Dat vinden wij gek, nu, als we daarnaar terugkijken. Maar zo was het echt. Als je die debatten van toen onder christenen terugleest, dan is dat echt zo. De mensen die de slavernij verdedigden, hadden veel sterkere argumenten, veel sterkere Bijbelse papieren dan de tegenstander. Ze konden wijzen op concrete Bijbelteksten, op het groot deel van het Oude Testament, vanaf Abraham en zijn slaven. Ze konden wijzen op wat Paulus schrijft toen het over de slaaf Filemon gaat. Hij zegt niet, die slavernij deugt niet. Hij zegt, Filemon, je moet terug naar je baas. Hij zegt ongetwijfeld meer, maar dat zei hij ook. Ze konden dus op hele concrete Bijbelteksten wijzen. En de mensen die tegen die slavernij waren, die voor de afschaffing waren, die hadden niet concrete Bijbelteksten waarop ze konden wijzen. Die moesten wijzen op de veel diepere Bijbelse lijnen van gerechtigheid, van bevrijding. Nou, zo kan ook in Handelingen 15 de partij die vindt dat de heidenen niet hoeven te worden besneden, die kunnen geen Bijbelteksten citeren waarin staat dat die regel is afgeschaft. Maar wat ze wel hebben, is wat er in de praktijk gebeurt. Een enorme stroom van bekeerde heidenen, bij wie ze merken dat ze Jezus als hun verlosser met hart en ziel hebben aangenomen. En dat ze door zijn genade van hun zonden gereinigd zijn. En in die lijn neemt de kerk in Jeruzalem dan het besluit. Wij moeten de heiden christenen geen al te zware lasten opleggen, besluiten ze. Vers 19, 28. Niet meer dan strikt noodzakelijk. Alleen iets over vlees en bloed en ontucht. En daar zit een volgende les uit Jeruzalem in. Bijbel en praktijk vullen elkaar soms aan. Sluit je dan ook niet af voor nieuwe ervaringen. Dat vind ik best een ongelooflijk spannende. Maar zo gaat het hier wel. Er zijn heel wat Bijbelse argumenten in te brengen om de heidenen te laten besnijden. Maar het is vooral de praktijk die hier doorslaggevend wordt. Petrus die vertelt wat hij heeft meegemaakt met Cornelius. Paulus en Barnabas vertellen wat ze ervaren hebben in de verkondiging van het evangelie. Grote verwondering dat heidenen tot geloof komen. En ze brengen dus in feite in wat ze ervaren en wat ze meemaken. En Jacobus reageert dan vervolgens door te zeggen, dat wat jullie nu vertellen, Petrus, Paulus, Barnabas, dat is ook volgens de Bijbel. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten, dat er een dag zal komen dat de heidenen in grote aantallen zullen toetreden. Maar in alle eerlijkheid, dat zijn accenten uit de profeten die er tot dat moment door de kerk niet echt uitgehaald waren. Wat Jacobus schetst is een lijn die tot dat moment best onzichtbaar was. Maar Jacobus haalt die lijn wel uit de Bijbel. Hij zegt niet met de ene partij, ja, het staat duidelijk in de Bijbel, heidenen moeten worden besneden als ze tot Gods volk willen horen. Hij gaat aan die concrete woorden voorbij en pakt een andere, tot dan toe verborgen lijn uit de Bijbel. Zo zie je hier dus dat het begint bij de praktijk. Er gebeurt iets nieuws. Iets waarvan ze daar herkennen. Dit is van God. Hier werkt Gods geest. En dan gaan ze kijken en ontdekken of dat nieuwe overeenstemt met de Bijbel. En vanuit de Bijbel bepalen ze dan hoe je met de praktijk omgaat. Niet met een beroep op al die teksten die je zou kunnen citeren over de noodzaak van de besnijdenis, maar met een beroep op een tot dan toe verborgen lijn in de Bijbel. Zit daar misschien ook een les in voor het omgaan met meningsverschillen vandaag in de kerk? Er verandert van alles. In de kerk, in de wereld om ons heen. En je mag je dan afvragen, wat vraagt God daarin van ons? En dan ga je terug naar de Bijbel. Dat betekent dus niet dat, zoals het altijd ging, de enige juiste weg is. Het betekent uiteraard ook niet dat al het nieuwe en al het andere wat er gebeurt per definitie goed is. Maar probeer te proeven wat er gebeurt. En ga dan opnieuw terug naar de schrift. Opnieuw lezen. Opnieuw luisteren. Opnieuw proberen te verstaan wat God zegt en wat God vraagt vandaag. Dat mocht bij die schokkende vraag van toen, dat mag ook bij de vragen van vandaag. Over de plaats van vrouwen in de kerk. Als er in de wereld om ons heen, in de afgelopen eeuw, afgelopen decennia, zoveel is veranderd ten goede van vrouwen, in hoeverre mag dat meewegen bij ons nadenken over de plaats van vrouwen in de kerk? Als de gelijkwaardigheid tussen man en vrouwen in de samenleving in veel opzichten als zegenrijk wordt ervaren, wat heeft dat dan in de kerk te zeggen? En mogen we van daaruit ook met nieuwe ogen de Bijbel gaan lezen en zien of er in de Bijbel nieuwe lijnen oplichten die we in het verleden niet of minder goed zagen. Ik denk ook aan onze homoseksuele broers en zussen in de kerk. Als we nieuwe dingen leren zien, dat homoseksualiteit geen keus is, maar dat je meestal zo wordt geboren. Dat die gerichtheid diep verankerd is in je persoonlijkheid. Als je een diep besef krijgt van de eenzaamheid en het gevoel van uitstoting, van het er niet mogen zijn bij veel homo's. Wat voor gevolgen heeft dat dan voor je standpunt en voor je verstaan van de Bijbel? Kunnen veranderingen die je in de praktijk ziet ook dingen zijn waardoor de geest van God, je op een ander spoor zet? Natuurlijk, er zijn veranderingen in de wereld, in de samenleving, die niet uit God zijn, die je van God vandaan brengen. Maar kunnen er ook in de wereld om ons heen ontwikkelingen plaatsvinden waarin iets te proeven is van Gods geest? Zoals in die tijd van de eerste christengemeente, waardoor je teruggaat naar de Bijbel, Bijbelwoorden anders gaat duiden, nieuwe dingen daarin ziet oplichten. Zijn we daar open voor? Ten slotte het besluit zelf dat ze daar in Jeruzalem nemen. Wat is dat nou voor besluit? Proberen ze ergens het midden te zoeken? Zo van, nou ja, niet de hele wet van Mozes, maar toch een beetje. Dan komen de heidenen, de Joden, een klein beetje tegemoet. Nee, zo is het niet. Het is geen compromis. Wat ze besluiten in Jeruzalem is heel wijs. Het is heel radicaal en het is heel wijs. Christenen met de Joodse achtergrond, die hadden de wet van Mozes, hielden zich in die gebruiken, prima, moesten ze vooral mee doorgaan. Maar de heidenen die christen werden, hoefden dat niet over te nemen. Hun geloof in Christus was genoeg, meer hoefde er niet te worden gevraagd. Maar wat wel nodig was voor hen, was dat ze braken met hun oude leven, met offers voor de afgoden, met seksfeesten voor die afgoden, met priesters en priesteressen, met ontucht, met bloedrituelen waarvan werd gedacht dat daar bijzondere kracht in zat, dat je dus sterker werd door bloed te drinken. God zegt, dat wil ik beslist niet. Daar doe jij als christen niet meer aan mee. Het is Christus alleen. Daar gaat het besluit in Jeruzalem dus over. Heidenen die tot geloof komen hoeven geen Jood te worden, maar moeten wel hun oude leven achter zich laten. Tegen dat besluit kijken wij toch een beetje vreemd aan. En voor een deel komen we het ook niet meer na. Oké, dat je je moet onthouden van ontucht, dat accepteren we wel. Maar je onthouden van bloed? Er zijn zat mensen die bloedworst heerlijk vinden. Of een sappige biefstuk, waar het bloed nog uitloopt. Niemand krijgt op dat punt in de kerk een probleem. En eigenlijk is al op een heel vroeg moment in de kerkgeschiedenis, in de eerste eeuwen, dat verbod in onbruik geraakt. Ook al kunnen wij zeggen, ja maar het staat hier toch. De Bijbel zegt het toch. En afgoderij met offerfeesten, waar dit besluit moet doen, dat kennen wij toch ook niet zo. Het beslissende punt in dit besluit is, je wordt gered door Christus. Door te geloven in hem. Alleen dat. Niet door ook nog op iets anders je vertrouwen te stellen. Voor Joden christenen leven uit de wet van Mozes. Voor de heiden christenen de verbinding met de afgoden. Zo van, we geloven in Jezus. Maar voor alle zekerheid is het toch wel goed nog om een lijntje naar die afgoden vast te houden. In beide gevallen, Jezus plus nog wat. En dat kunnen we ons aantrekken. Wat is voor ons dat plus naast, boven Jezus? Welke regels en wetten? Welk gedrag? Welke afgoden hebben wij vandaag? Oké, Jezus alleen, prima, maar van mijn afgodje moet hij afblijven. Dat is het punt waar het hier om gaat. We leren uit Handelingen 15 dat we nee moeten zeggen als een afgod zich wringt tussen Jezus en ons. Ik zet nog even op een rij wat we leerden uit Handelingen 15. Conflicten en meningsverschillen zijn de kerk niet vreemd. Vanaf het begin zijn er diepgaande verschillen. Maar de vraag is, hoe ga je ermee om? In de gemeente van Jeruzalem laten ze het niet blauw-blauw, maar ze gaan diepgaand in gesprek. Ze leren naar elkaar te luisteren en ze gaan samen naar God luisteren. Ze zijn open voor nieuwe ervaringen en met die bijzondere ervaringen gaan ze terug naar de Bijbel. Ze staan open voor nieuwe lijnen die ze daarin zien oplichten. En in die geest nemen ze hun besluit. Het is niet Christus plus dit of plus dat. Het is het geloof in Christus alleen dat redt. En dan tot slot nog één les uit Jeruzalem. God kan vreugde geven. Het staat er echt, hè? Er wordt een besluit genomen. Dat besluit wordt met een brief doorgegeven. Het wordt door mensen uitgelegd in Antiochië. En dan ontstaat er grote vreugde. Op een plek waar eerst zoveel verdeeldheid heerste, komt na een tijd plaats voor vreugde. Een vreugde die alleen God kan geven. Want mensen redden de kerk niet, maar God alleen. Laten we het samen van hem verwachten. Van hem die eenheid geeft. Van hem die zijn lichaam en bloed voor ons allemaal over had. Van hem die vreugde geven. Van hem die wij samen lief hebben. Amen.